Ik ben dus gisteren uit eten geweest en daar stond dus groot op het bord. Wij serveren geen groente meer bij het eten, want dat belandt vaak achteraf weer in de prullenbak.
Ja. Hè? Wat voor restaurant was dit? Dit was een snackbar.
Bruxelles.
Bruxelles klinkt als ofwel iets heel duurs, ofwel iets heel
anders. Het was echt gewoon een sit-down restaurant, zeg maar. Dus waar je gewoon echt gaat eten.
Ja, nee, je kan gewoon binnenlopen.
En dan, dat begrijp ik wel, maar je kunt ook niet zittend ergens binnenkomen. Maar is het...
Jawel, in de rolstoel.
Oh ja, we zijn heel inclusief. Maar is dat... Het is een restaurant waar je gewoon een biefstuk met een portie gebakken aardappeltjes met venkel en zo. En
ja, maar je krijgt er geen broccoli, boontjes of bloemkool bij.
Dus nou, op zich snap ik deze drie dingen, want die eet niemand vrijwillig. Maar je krijgt helemaal geen groente meer.
Nee, moet je er... Er stond wel bij, je mag het erbij bestellen.
Wat lief van ze.
Maar dan willen we wel dat je het opeet.
Ik had laatst een kapsalon en er zat geen sla en tomaat op.
Dat was net.
Ja, dat klopt.
Ik had dus laatst ergens, lijkt een beetje erop, maar net iets anders, eigenlijk veel erger. Wij bestellen alle vier ons gerecht, zeg maar. En wij hebben besteld en voor ze wegloop, dus zegt ze het volgende. Zijn jullie bekend met ons frietconcept? Ja, toen werd ik wel, dat word je wel nieuwsgierig. Wat zij
helemaal
dus doen,
niet, het is een moment waarop ik opsta en wegloop.
Wat zij dus doen is dat, we hadden alle vier gerechten waar dan friet bij zat. Maar ze komen dan eerst één frietje brengen.
Wat?
En dan op het moment dat dat op is, dan wordt er binnen een minuut een nieuwe geserveerd. Om het idee dus om verspilling van friet tegen te gaan.
Je krijgt één frietje.
Ja, je krijgt één zo'n bakje friet. En dan
maar
kan je
dit is gewoon een verspilling van zolen. Die mensen die lopen de hele tijd op en neer. Er zit een slijtage onder die zolen.
Het was ook uiteindelijk, wij waren met een groep van vier gasten. En we hebben uiteindelijk vier frietjes gehad. Want ja, het ging gewoon wel op, zeg maar. Dus dan kreeg je zo'n bak friet. Daar kon ieder dan... Dus ik had...
Oh, je kreeg een bak friet.
Nee, maar een
bakje. Ik zie ze de hele tijd op en neer lopen met één frietje.
Oh.
Nee.
Dat dacht ik ook,
Je kreeg zo'n bakje, één bakje friet. Oh. Terwijl je had recht op
dit
vier.
Klinkt al iets maar minder...
Omdat
Ik vond het als een zonde van de, maar de stappenteller van die serveer, ze zal er wel
die
goed
doet
helpen.
Elke dag zijn ringen closen op de
Ja, daar zijn we weer hoor. Alle Facebookmoeders opgelet. Het is alweer aflevering 3 van seizoen 6. Wat gaat dat hard, hè jongens? Wat gaat dat hard?
Ik heb besloten om er niet meer op te reageren. Ze pesten.
We zitten weer lekker op vrijdag in je oor te tetteren. Je vrijdagmiddagfeestje in podcastvorm. Met het vaste trio. Stefan, hallo.
Hallo.
Koen, hallo.
Hi, ik ben er weer. Ik
Arjan
heb meer
ook. Hi, hallo. Hi, ja, Arjan. Is dat zo? Ja, hi, 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 hi. Wat leuk dat we weer zijn. Hi. We hebben weer 3 onderwerpen. Daar gaan
Orca.
We. Teamen. Daar gaan we.
Dolfijn.
Ik vind het dolfijn.
Ik vind het dolfijn hier bij de Facebookmoeders. Het is zo leuk. Elke vrijdag luister ik weer hoor.
Wat een wanstaltig slechte imitatie. Maar goed,
kan iemand hier een polygoonjournaal?
Ja, maar daar heb ik een bekertje nodig. Zijn er ergens een bekertje?
Polygoon. Nee,
dat is die man die zo vroeger... Kijk, ze daarin lopen. De eerste mensen gaan vandaag naar Artes. Ja. Dat is die gozer.
Ja. Ik zoek toch even een beker, want daar kun je het heel goed mee nadoen.
Ik heb alleen een George beker.
maar goed, we hebben 3 minuten, 3 onderwerpen, minuten. 10 minuten over praten. Aan het eind van iedere 10 minuten klinkt er een zoomer. Die klinkt deze maand. Deze aflevering als volgt.
Je leert toch beter in een omgeving met andere mensen erbij. Dat je dan ook een lichte vorm van groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten.
Ja, stop.
Schitterend. Ja, het is wel duidelijk wat er gebeurt op het moment dat je te veel patatjes in één keer in je wappeltje stopt.
Dan krijg je een aardappeltje.
Precies.
In je keel.
Ja, dan groeit het allemaal weer aan elkaar. Hè? Want zo werkt dat. Zullen we door naar het eerste onderwerp? Die is voor Koen. Here we go. Ik vind dat we snel door het intro heen zijn gegaan. Vind je niet?
Ja,
het
is helemaal niet het idee dat je 3 minuten al... of zo.
Precies. En in de aflevering gaat die cold open ook heel kort klinken, denk ik.
Oké, nou, maar dat weten de mensen dan niet. Ik heb dus heel veel leuke onderwerpen. Ik had gewoon een ingeving vandaag alleen voor 4 onderwerpen. Maar
meteen.
Ik mag er natuurlijk maar 1.
Ja.
Dus ik dacht, ik blijf even actueel.
Actueel?
Ja, lineair. Lineaire televisie.
Dat was vroeger een tijdschrift.
Actueel.
Met allemaal actuele onderwerpen. Ja. En een seksverhaal.
Ja.
Een actueel seksverhaal.
Maar kijk,
wat mij nou gisteren in bed gebeurde.
Ik kijk sinds Jan de Hoop van de Buis is eigenlijk geen lineaire televisie meer. maar er is nog 1 ander programma wat ik wel kijk.
Lineair.
lineair.
Zeg maar, als in het moment waarop het op televisie is, dan kijk
probeer ik het te kijken.
Ah, er zit al
vaak een... lukt dat niet.
Precies, dus eigenlijk doe je het vrijwel nooit, maar nee. Je wil toch
maar gaan omdat over het hebben. Op de buis ja. Is en niet alleen op Videoland of HBO of Netflix of te zien is.
Disney Plus of Amazon Prime of
wat heb je nog
Frans
meer?
Mast.
Zo krijgen we die 10 minuten wel vol. Ja.
Rakuten, en, Rakuten TV.
Rakuten TV, ja.
Dat kent bijna niemand.
Vis TV heb je ook nog ergens.
Ja, dat bestaat nog steeds. Dat is een
Vis TV.
In de achter de D-code. Ja, en dat is gewoon 24/7 afgewisseld. Gewoon mensen die vissen. Ja. Vissen, ja. Apparatuur, vissen. Ja.
Programmatuur.
Ja, Finding Nemo is ook af en toe te zien erop.
Maar dit programma wordt dan ook gevist.
Die pint de zee. Die wint de zee.
Het is namelijk Expeditie Robinson.
Ah.
Expeditie Robinson. En ik was nou wel benieuwd, want kijk, ik mag daar nooit aan meedoen.
Waarom niet?
Als, nou ja, ik ben nog net niet bekend genoeg als podcaster. Maar
nog niet ook.
Nee, maar meer omdat ik na 24 uur zonder medicijn of eten sterf ik. En dat is denk ik voor de kijkcijfers heel erg leuk.
Ja, denk ik ook.
Maar voor het programma en de verzekering niet.
Uiteindelijk krijgen ze daar wel gedoe mee, denk
ja,
ik.
Dus ik ben altijd wel heel jaloers als ik naar die mensen kijk. Ik denk, oh,
je mag
toch
dan
zo
gewoon
leuk.
Je medicijnen mee?
Ja, maar dan nog moet ik eten.
Ja, dat is waar.
Maar
zijn
dat
er, is daar gewoon, zijn er dagen dat die mensen niks eten? Ik heb het programma nog nooit gezien.
Ja.
Vind ik niet zo inclusief dan eigenlijk. Nee. Dat mensen met diabetes niet mee mogen.
Ik vind ook dat ze een aparte aflevering moeten maken.
Ja, een diabetes seizoen.
Nee, gewoon een soort Paralympic seizoen.
Wil jij een Mars? Ja, wil jij een Mars? Voor je?
Nee, gewoon een Paralympic seizoen. En dat iemand ook in een rolstoel zonder benen mee mag doen. En ik als diabetes, dat ik mijn medicijnen en af en toe mijn dextro of iets mag...
Er is, heb je, jij hier in
is
de buurt...
natuurlijk ook niet eerlijk, maar...
Heb jij hier in de buurt wel eens... Er is zo'n busje, zo'n bedrijf, die zit hier in de omgeving. En die rijdt hier ook best wel vaak rond. Die zie ik best wel vaak. Die verkopen, hoe noem je dat? Van die soort loopkarren voor ouderen, waar ze achter...
Rollators,
dat soort, zocht ik. En die man heet Jens Beenhakker. En zo heet zijn bedrijf ook. Dat vind ik echt wel. Jens Beenhakker, rollators. Ja, geen grap.
Doet goede zaken goed. Als hij dat eerst...
Die creëert zijn eigen klandizie inderdaad.
Overdag is hij rollatorverkoper. Ja. Maar s'nachts ontpopt hij zich tot...
Maar goed, waar ik het met jullie over wilde hebben. Het lijkt mij zo'n leuk programma om daar aan mee te kunnen doen, mogen doen.
Maar waarom dan? Want het is wild... toch een vrij horrorachtig. Nou, in het wild, er zijn er een camerateam van 6 man staan op je die met je meereist.
Nou, dus 's avonds gaan ze dus weg, hè?
Oh.
Dus dan ben je alleen overgelaten aan de elementen.
Maar hoe filmen ze dat dan?
Nou niet. Er zijn s'nachts ook bijna geen beelden.
Gefilmd,
Wordt er s'nachts niet gefilmd?
Er wordt alleen gefilmd
dat
die cameraploeg...
Datgene wat de Tation leuk maakt, dat doen ze...
Nee.
Dat doen ze hier
nee.
Niet.
Zou er geneukt worden op
ja,
daar
is dus vorig jaar is er wel geneukt tussen, hoe heet die? Die model en die ene van Borrelpraat.
Ik heb meer informatie nodig dan
ja.
Borrelpraat, die Niels nee. Oosthoek.
Nee, die knappe jongen met die blauwe ogen.
Jan.
Niels, als je luistert, kon je niet knap.
Tenminste, dat is gerucht. Ik was er niet bij, helaas. Maar
nee,
ze is een hele mooie vrouw.
Ja.
Maar er wordt
ja.
wel, want ik weet niet, stel je hebt gewoon honger en zo, heb je dan zin in seks?
Nou, dat zeggen ze dus wel. Je libido verdwijnt dus na een paar dagen al.
Dat
goed.
Ik
als jij dus de eerste 2 dagen nog wel zin hebt en je bent gelijk...
Maar wie zegt dat? En waar ligt dat vast? Is dat
nou,
soort
je hebt dus een soort napraat... gebeuren over Temptation.
Ja, ik zei het net volgens mij ook al verkeerd.
Expeditie,
ja.
Het lijkt net Temptation.
Is ook zo.
Ja.
Het is ook spannend.
Ja.
En er wordt geneukt, dus ja. Oh nee, dat is het
weinig.
Verschil. Met,
dat is dus niet
dat klopt, dan klopt het precies met Temptation Island, want er wordt ook niet geneukt. Dus het
maar stel jij zou gevraagd worden waarom? En je had geen diabetes, zou je dan mee willen doen?
Maar waarom? Wat is hetgene wat je... Want het klinkt als lijden, je moet maden eten en zo, weet ik veel wat voor ranzigheid. Ik heb het nogmaals nooit gezien, ik ken het alleen maar uit aanhalen. Maar,
juist elke keer die grens verleggen en gewoon oogkleppen op en gaan, dat lijkt me heerlijk af en toe.
Oogkleppen op en gaan.
Ja,
terwijl
gewoon,
je honger
gewoon
hebt.
Blind. Gewoon voor de winst.
Maar je kunt hier toch ook gewoon een wedstrijdje gaan rennen op het strand van Zandvoort? Waarom moet je daarvoor...
Ja, maar dat is anders. Het is net als met Lowlands. Lowlands wordt pas echt leuk op dag 3 en 4 als je echt kapot bent. Ja, gewoon 10 uur slaapt in 4 dagen. En in 4 dagen net zoveel eten als dat je op 1 dag doet. Je wordt daar gewoon een beetje gek van.
En dat vind jij wel interessant?
Lekker.
Okay.
Voelt lekker. Huh? Maar goed, nu ik dit zou zeggen en ik heb 4 dagen Lowlands op deze manier overleefd, dus misschien 4 weken, dat is te lang denk ik.
Duurt het 4 weken? Die,
ja, 4, 5, volgens mij vorig jaar duurde het zelfs 6 weken.
Wat lang zeg. Ja. Hemeltje lief.
Als je tot het einde zit.
Die mensen ja, komen echt gewoon uitgemergeld allemaal ja, terug.
Sommigen zijn wel 13, 14 kilo afgevallen.
Ja, het is
maar
wel
niet echt
dieet.
Op een goed goede nee. manier, denk ik. Nee. Het is een
duurzaam.
Steef, jij moet meedoen. Je hebt geen keuze en je vindt het dan leuk, denk je. Wat zou jouw tactiek zijn als eerste? Wat ga je als eerste doen als je op dat eiland aankomt?
Je strategie moet natuurlijk zijn, hoe blijf ik er zo lang mogelijk in?
Ja,
of niet? Ik bedoel, ik moet meedoen, maar ik wil eigenlijk niet. Dus ik moet eigenlijk gewoon zo irritant mogelijk zijn.
Ja, zo snel mogelijk weggestemd worden. Want er is toch een soort van wegstemding ook in het programma?
Er wordt elke aflevering moeten er mensen naar huis. En dat is dan de zwakste, moet je wegstemmen. Maar ja, het is net
het
als
wordt
bij...
Het ook de sterkste.
Ja, bij Sasha Morali. Het is ook gewoon tactisch. Stemmen.
Net als de zwakste schakel.
Ja, en ik heb altijd gedacht van je moet een beetje op de achtergrond blijven. Want dan, ik heb, zeg maar, als je te veel naar voren treedt, gaat je kop er altijd af.
Ja,
dat
je
zie
je.
Je
komt niet boven het maaiveld.
Je moet niet boven het maaiveld uitkomen. Maar richting het einde moet je toch wel een opvallende speler zijn, heb ik het idee.
Waarom dan?
Omdat ze op een gegeven moment ook een beetje van de muur... Ze beginnen eerst met de mensen die ze irritant vinden. En dan op een gegeven moment komen de muurbloempjes. Dus je wil eigenlijk in die beginfase... niet te veel opvallen, maar op een gegeven moment moet je toch een waarde worden of zo. Ja, je ziet daarin gewoon hoe moeilijk groepsstructuren zijn. Dat komt heel erg naar voren. Dat je kan het eigenlijk niet goed doen.
Nee.
Het is net een relatie.
Tenzij je een kok bent of een chef.
Ja, die
houden het altijd heel lang vol.
Die stemmen ze wel altijd, omdat die koks die worden altijd sympathiek gevonden door het publiek. En de finale wordt dan beslist door de kijker wie de winnaar is. Dus ze proberen zo'n lieveling dan inderdaad heel lang te houden... omdat hij waarde voor de groep heeft. Maar voor de finale moet hij er toch wel uit. Want mensen vinden dat leuk en die stemmen dan op die persoon.
Ja.
Maar het is gewoon, volgens mij is het ook net de groep. En volgens mij is het heel moeilijk om een goede strategie te bedenken.
Ja. Nou, ik heb nu wel al één iemand op het oog. Ik noem geen namen, Roosmarijn. Die is gewoon echt vanaf aflevering 1 gewoon al irritant.
Ja.
Dat ik denk, ik zou alleen op jou stemmen... omdat ik gewoon het geluid van je stem al vervelend vind.
Ja.
En ik moet hier nog een paar weken.
En dat zijn dingen die echt aangezikken op een bepaald moment.
Ja, maar zeker als je honger hebt.
Ja, dan denk je, hou je bek, joh. Ja.
Dan weet je ook wie je als eerste inderdaad kannibaliseert, letterlijk. Nou. Maar het is nu op televette.
Het is nu op televette.
Is het niet? Het was toch alleen Videoland?
Volgens mij is het nu gewoon op de lineaire
televisie.
Maar het is ook terug te kijken op Videoland.
Ja, je hebt volgens mij zo'n Videoland Only seizoen gehad. Want eigenlijk zijn ze het altijd...
Wat een tijdje met Tempa ook was met die VIPs.
Dit was een soort van jubileum of zo. Het
20
jaar of zoiets. En daar hebben ze allerlei oud-deelnemers. Hebben ook. Ze nog die kant op gestuurd, volgens mij. En
dat was een finalisten.
Videoland Only seizoen.
Dus dat waren
seizoen.
Sowieso goede mensen.
Wat mij altijd, ik weet niet of dat nog steeds een element was, maar dat verliezerseiland.
Dat dus is
dan,
nog steeds.
Dan heb je zeg maar twee...
Afvallerseiland.
Afvallerseiland. Dan heb je 2-3 weken op godver, ga ik weer. Op Expeditie Robinson gezeten. Ja. En dan ga je met honger. En dan moet je gewoon 2-3 dagen alleen op zo'n eiland zitten.
Ja. Maar het is nu vaak wel dat er iemand erbij komt en dan moeten ze duelleren. En de verliezer moet dan echt naar huis.
Er was toen dat was het eerste seizoen met dat eiland. Toen keek ik nog. En daar zat een meisje, ik weet niet meer wie dat was. Maar die bleef daar maar zitten. En toen kwam er niet steeds iemand bij. Dus puur voor het duel. En dan en die heeft bijna anderhalve week alleen op dat eilandje gezeten. Nou, dan word je gek.
Ja, of het, je komt helemaal tot rust.
Ik denk dat ik gek zou worden.
Oké. Okay. En jij, Arjan, wat zou jij het leukste vinden aan...
De vlucht terug naar huis.
Je zou niks leuk eraan vinden?
Nee. Ik heb ook
niet achterkomen dat je opeens heel veel dingen wel kan?
Nee.
Dat boeit niet?
Nee, helemaal niet.
Oh.
Ik ken het programma niet zo heel goed, maar alleen al het idee dat je daar... Ik kan niet zo goed... Dat uitgerekend jij dit leuk vindt met jouw anti-autoritaire houding, vind ik ook wel boeiend.
Ja.
Want ik zou denken, krijg de tering, ik bepaal zelf wat ik eet.
Je hebt niks anders.
Ja, nou, dan zullen we nog wel eens achterkomen of we nog wat anders hebben. Nee, ik zou daar heel recalcitrant van worden.
Ja,
ik weet ook niet wat er leuk is aan die overgave.
Hmm.
Dus ik zou mezelf nooit in zo'n situatie brengen, nee.
Oké. Okay.
Nee.
Oh. En stel je moet. Je spoelt net zoals bij Castaway... op strand aan met een volleybal.
Met een volleybal met bloed eraan, omdat je weer op een zeeegel stapt.
Ja.
Dan zou ik gewoon terug de zee gaan, denk ik. Ik zou wel terug. Nee, ik ben hier niet geschikt voor.
Oh.
Dit soort...
Ik kan het je graag zien doen.
De verraders.
Daar zou krijgen.
Bier
heb je bier aan het einde van de dag.
Precies.
Wie is de mol?
Wie is de mol niet? De verraders. Dat zou ik heel graag mee willen doen, maar dan hebben we vast een andere keer over. Want dat kan ik gewoon als onderwerp inbrengen. Maar Expeditie Robinson, no fucking way. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om me daar een over te
Maar daar
te
heb je er niet zoveel mee van.
Je leert toch beter in een omgeving met andere mensen erbij. Dat je dan ook een lichte vorm van groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten.
Nou, over groepsdruk gesproken. Ik denk dat het sluit echt uitstekend aan inderdaad. Nou. Ben je blij met het onderwerp? Heb je dan dus geen last van een autoritaire houding? Of die anti-autoritaire houding bedoel ik?
Ik ben heel autoritair.
Ik zou dit gewoon lijkt me gewoon echt. Dit is wel een jongensdroom dit.
Oh.
Ja, het gaat alleen niet gebeuren. Tenzij ze een Paralympics editie gaan introduceren.
Dat je met je rolstoel over dat zand zo heen moet.
Pak me dan als je kan.
Ik geef mezelf onderwerp nummer 2. Let's go.
Start de klok.
En ik weet dat we een beetje late to the party zijn. Maar het onderwerp lijkt misschien een klein beetje op jou, Koen. Maar dat heb je natuurlijk al. Want we hebben al gezegd dat we de onderwerpen van tevoren niet op elkaar afstemmen.
Ja, dat hebben we al heel vaak gezegd, maar nu al een tijdje niet meer. Dus wie weet.
Dus bij deze, in de herhaling. Deze zomer ging het natuurlijk over ongeveer 3 dingen. Hitte, Barbie en Oppenheimer.
Ah.
Afgelopen zondag ben ik
bij Barbie geweest.
Bij Titanic, de remake van 2023 geweest. Nee, bij Oppenheimer. Dat zit nog een klein beetje in mijn systeem eigenlijk, die film. Hebben jullie die film allebei gezien?
Ik heb het nog niet gezien.
Je hebt het nog niet gezien?
Maar ik vind het sowieso de hoofdrolspeler, hoe heet hij?
Klaas de Vries.
Hij die ook in... Hoe heet het?
Peaky Blinders.
Ja,
dat is een waanzinnig goede serie.
Ik vind hem ook een onwijs goede acteur.
Ja.
Hij heet Cillian Murphy J.
Killian.
Robert.
Cillian Murphy.
Cillian.
Ik zou zeggen, dat kan korter.
Net als de film.
Maar jij...
is een ier.
Nou, dat is het enige wat me opviel. Je hebt dus een film van 3 uur ongeveer. Wat is het? Ja, het zal niet veel zoiets al zijn. En daarvan denk ik achteraf toch... Dit had echt aanzienlijk korter gekund.
Ja, het waren eigenlijk... Ja, we gaan nu een filmbespreking doen. Maar het waren eigenlijk 2 verhalen in 1. Dus
jij hem ook gezien?
Ja, zeker.
Oh.
Het had,
dus ik weet niks.
Het had praktisch
opgesplitst. Tot over 10 minuten.
Het had praktisch opgesplitst kunnen worden.
Het gewoon, wat zeg je allemaal?
Want het eerste stuk ging natuurlijk heel erg over... Het gaat over ik ben zijn naam kwijt. Rob... voor groepsdruk ervaart. Over Robert Oppenheimer heet hij volgens mij. Robert J. Oppenheimer. En dat is een...
Hij is de uitvinder van de atoombom.
Nou, niet de uitvinder. Hij leidde het team wat de atoombom... heeft uitgevonden.
Manhattan Project.
Het Manhattan Project zijn de atoombommen gekomen. Die zijn ingezet na de Tweede Wereldoorlog tegen Japan.
Nee, daarna was de Tweede Wereldoorlog over.
Ja, Hiroshima en Nagasaki.
Ja.
En dat trouwens een van de meest lugubere effects daaraan... die zat ook in die film... is dat er was een opperbevelhebber in de Amerikaanse legertop. En de oorspronkelijke stad die ze hadden bedacht om te doen... hebben ze niet gedaan... omdat
Osaka.
Hij daar op huwelijksreis was geweest. Ja. En het zo'n mooie stad vond.
Oh.
En daarom zijn ze voor een andere stad gegaan.
Ja.
Dus dat...
Dat is zeker invloed.
Ja.
Dus misschien dat Poetin een keer op vakantie moet komen... dan weet je in ieder geval dat het niet hier valt.
In Rotterdam gaan.
Maar dat, ik vond het een heel indrukwekkende film. Maar het eerste stuk ging dus over die ontwikkeling. En het tweede stuk ging over... Dat is het trieste aan zijn verhaal. Die Oppenheimer die heeft natuurlijk die uitvinding. Hè? En je kent dat. Je gaat met een groep mensen ergens aan werken vanuit natuurkundig interesse. Je krijgt zo'n krankzinnig project waar je op theoretisch niveau helemaal in kan verliezen. Niet op het gebied van natuurkunde, maar je kent het. Je start een project, enthousiasme. En dan op een gegeven moment dan werk je een paar jaar zo hecht, intens samen. En dan is dat ding er. En dan is de overheid zo van, oké, bedankt. En vanaf nu gaan wij bepalen wat we daarmee gaan doen. En hij kon eigenlijk al direct, toen die eerste bom was gevallen... niet meer leven met zijn eigen uitvinding. De verantwoordelijkheid die hij voelde van... ik ben de oorzaker van dit geweld. Ja. Van een wapen wat de wereld gaat vernietigen. En daar kon hij niet mee leven, waardoor hij daarna zijn invloed die hij natuurlijk kreeg, omdat hij in dat team zat en daar de leiding aan gaf, heel erg gebruikt om in de publieke opinie vol in te zetten op we moeten dit wapen niet gebruiken. Wat hem door de Amerikaanse overheid niet in dank werd afgenomen. En die hebben hem geprobeerd in diskrediet te brengen. En het eerste stuk gaat dus heel erg meer dat natuurkundige. Hè, we zijn met een groep mensen iets extreems vets, want zo wordt dat dan toch ervaren aan het doen. En daarna juist heel erg van dat stukje, wat moet ik hiermee en in discrediet gebracht worden. En dat was wel heel mooi weergegeven.
Ja, het is een waanzinnig mooie film en het duurde te lang. Ik heb een probleem met de Amerikaanse... Dit is echt een Amerikaans ding. Je ziet het ook in toneelstukken. Ik heb een paar jaar geleden heb ik in een toneelstuk gespeeld van een Amerikaanse schrijver. En Amerikanen hebben de eigenschap dat ze altijd alles willen afronden.
Ja.
Dus je moet aan het einde van een film, moet je, dat zie je ook bij van die precies, bij van die romcoms of zo, een semi-dramatisch ding, dan wordt het beeld even zwart. En dan krijg je nog eventjes, hup, 3 minuten video, film.
Happily
waarin, waarin er een of andere verjaardag is
of
met
twee
kinderen.
Ja. Hij heeft nog 2 jaar dit
jaar. Ja, dat is nog iets anders, want dat is een historisch ding. Dus dan snap ik het nog. Maar in een, zeg maar, een fictief verhaal, dan nog heel eventjes een kinderverjaardag. Ja. Waarbij je ziet dat ze nog bij elkaar zijn. Of dat het kindje zonder beperkingen geboren is geworden. Of wat dan ook. Hè. Dan krijg je zo'n soort afrond ding.
Zodat je met een goed gevoel de bioscoop
verlaat. Precies. Nou, dat is echt een Amerikaans ding.
Dat is echt
ding.
Nergens voor nodig.
Nee.
Nee.
Maar dat vind ik echt.
Nee.
En ik heb er dus een keer in een toneelstuk gespeeld, waar het ook over drama ging. En dan in het toneelstuk aan het eind wordt dan nog heel snel eventjes, draait die bij, zegt die nog even dat tegen die en die nog even dat. En
je
dan
kijkt
is
naar 2 uur
duidelijk.
Conflict en dan de laatste 5 minuten is alles opgelost.
Dat, ja. Of er wordt nog eventjes aangetoond dat het heus wel goed komt.
Ja.
En wij hebben volgens die laatste 1,5 of 2 pagina's tekst geschrapt en gezegd, je gaat het theater maar uit met een groot vraagteken. Dat je denkt, holy shit, wat gebeurde hier en hoe loopt het af?
Kapot.
Nou, dat gevoel had ik ook bij Oppenheimer.
Maar hoezo dan?
Nou, dat het aan het eind wordt uitgelegd. Dat gebeuren met Einstein en Oppenheimer. Ik had het fascinerend gevonden als we dat gewoon niet wisten. En dat je aan het eind van die film zit. En je denkt, holy shit.
Het was juist zo krachtig.
Nee, vond ik niet.
Jawel, ik vond het echt superkrachtig. Nee. Oh, wat grappig.
Ja, ik ook.
Nou ja, wel, zeg maar, de boodschap was krachtig.
Ja.
Maar dat het erin zat, vond ik niet zo krachtig.
Jawel, juist wel. Want het hele ding was juist, die dat einde maakte juist heel veel indruk. Door zo concreet te maken. Een situatie waar we in leven, hè, met z'n allen.
Ja.
Ik bedoel,
nou, ik vond het niet zo boeiend. En dat maar dat ook, vond ik dat hele stuk, het laatste uur, waarin het gaat over de politiek en hoe die zeg maar, weg wordt gewerkt. Die Oppenheimer en zo. Had sowieso van mij betreft weggemogen.
Maar vriendin ging boeiend. Op dat moment alle nagellak van de nagels afpeuten.
Ja, nee, dat vond ik. Dat,
maar
dat
ik vond het juist geen happy ending. Dat was het hele. Kijk, wat die Amerika. Bijvoorbeeld als je die sprookjes neemt. Hè, dat alle sprookjes zijn van oorsprong horrorverhalen.
Ja,
het
van eindigt, de gebroeders Grimm, toch?
Ja, het eindigt allemaal slecht.
In dood en
de
verderf.
Kleine zeemermin, dood. Assepoester, dood.
Ja, is ook beter.
Door een roosje, dood. Blijft slapen. Is dus eigenlijk dood.
In coma.
Ja, en Disney heeft daar...
dat is ook zo.
Een paar vrolijke dwergen omheen gezet.
Nu worden ook al die Disney-films... Ja. Door Disney worden ze half verkracht... omdat je mag Sneeuwwitje niet meer wakker kussen... want ze slaapt, dus ze kan geen consent geven. Dus is ze verkracht.
Ja, en die hoe heet het?
God, man.
De dwergen zijn geen lilliputters.
Nee, het moet zo fucking inclusief... en iedereen is gay of transgender.
Inderdaad. Iedereen is gay of transgender.
Ik vind dat ze daar wel een beetje mee moeten stoppen.
Maar waarom?
Ja, die inclusiviteit hoeft niet altijd. Toch?
Maar dat is toch. Inclusiviteit is toch geen keus? Dat kun je toch. Dat is toch.
Nee, maar meer dat het verhaal was goed zoals het was. En soms moet je er niet iets aan veranderen. Omdat er een hoge pief zegt. Ja, een kind van 3 moet al kunnen zeggen of het een jongen of een meisje is. Flikker toch op. Ga eerst maar even voetballen of voetballet. En als je 8 bent, kan je wel vertellen wat je wil. Toch?
Dat, ik weet niet precies waarvan dit voorbeeld een voorbeeld is, maar. Het is toch helemaal niet erg om. Ik bedoel, we hebben het net met die Spaanse bondscoach gezien die een voetbalsoftbal op de bek pakte. Er is toch. De wereld is toch wel iets anders geworden.
Ja, heeft dat te maken met het feit dat de dwergen nu allerlei verschillende soorten types zijn?
Nou ja, sowieso is het niet
ze
erg.
Ze hebben het niet aangedurfd om de dwergen lilliputters te maken. Dat hebben ze niet aangedurfd.
Nee, maar dat snap ik wel ergens. Want die dwergen, dat is natuurlijk een soort van karikaturaal ding. Met mensen die in de mijn werken en dat soort dingen. Alsof ze daar. Dat kan beter op een fictief groep mensen geplakt worden dan op een daadwerkelijk bestaande groep mensen.
Serieus, heb jij ooit naar een standbeeld van een tuinkabouter gekeken en gedacht, oh, die lijkt op Wimpy?
Nee,
die lijken alleen Wimpy.
Ik denk dat er nu een luisteraar is die zegt, ja, die ken ik. Die ken ik.
Die tuinkabouters lijken gewoon letterlijk op de dwergen van Sneeuwwitje. Die lijken niet op mensen.
Dat zijn die tuinkabouters niet op de dwergen van Sneeuwwitje
lijken?
Nee,
dat vind ik ook niet.
Wij hebben nieuwe niet, want die zijn transgender.
We hadden het nu.
Nee, maar goed. Oppenheimer, ik zou hem zeker gaan zien.
Zijn we nou ook weer bij de zeven dwergen terechtgekomen?
Ik weet niet hoe groot die Oppenheimer was. Maar het was al een Oppenheimer in ieder geval. Eigenheimer, Oppenheimer.
Een eigenheimer.
Ja, denk ik ook. Nou goed, anyway. Er werd trouwens heel lelijk Nederlands ingesproken.
Er was een scène meer Duits dan Nederlands.
Dat trek ik heel slecht. Ja, als je dan toch iets meer in een andere taal doet, doe het dan op zijn minst in die taal.
Ik verstond niet wat hij zei.
Nee, het was ook helemaal geen Nederlands. Nee. Het was fictief. En er is er, volgens mij heeft Arjen Lubach ooit een item gemaakt met hoe raar Nederlands wordt uitgesproken in verschillende films. Doe dat er gewoon niet.
Nee.
Doe dan
je leert toch beter in een... omgeving met andere mensen erbij, dat je dan ook een lichte vorm van groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten.
Dat is geen Nederlands,
Het zou fantastisch zijn als Oppenheimer daar zo stond. Ja,
ik word leider
ook. Is ook wat hij zegt, het gaat ook over Oppenheimer. Je werkt beter onder groepsdruk.
Is wel zo. Wat mooi dat deze zoomer telkens rondgebracht kan worden in het met onderwerp. Het item.
Ik vind hem ook echt kort nu. Het is ook kort. Zoomers gehad.
Dat doe jij zelf, hè, chef?
Ja, maar de allereerste zoomer was gewoon een van een koe. Dat duurde een halve seconde.
Ja, dat was wel top.
Al die zoomers in seizoen 1, die waren 2-3 seconden.
Waren ook een keer een scheet, volgens mij.
Ja, dat zijn allemaal platte dingen. En toen kregen we die aliens. Dat is nog steeds mijn lievelingszoomer. Dat was gewoon 45 seconden alien.
Die heb ik echt elke keer doorgeskipt.
Goed, Stefan, jouw onderwerp.
In de statistieken van aflevering...
Wat gaan we doen?
In de statistieken van aflevering 1
ik heb ook
ik
geen
overwicht
meer.
Dat best wel veel mensen die Adela na de tweede keer doorgeskipt hebben. Want je ziet echt hem even zakken zo op dat soort momenten.
Zullen we verder gaan? Want dit is ook weer zo'n moment waarop mensen wegzakken. Die denken, wanneer komt dat onderwerp nou eens een keer? Daar komt-ie. Onderwerp 3 van Stefan. Let's go.
Kutpauze.
Ik heb de macht.
Start de klok.
Succes met dit gesprek in je eentje.
Nee.
Wij gaan nu stil zijn.
Nee, dat ga ik jullie zeker niet doen. Nee, dit gaan we niet doen. Dan ga ik ook niks zeggen.
Wij hebben de macht.
Nee, zou ik nooit doen.
Zou ik ook nooit doen.
Over extreme autoritaire macht gesproken. Ik wil even iets actueels behandelen.
Ook al?
Ja, nou. Het excuses interview van onze grote Matthijs.
Oh god.
Wie? Ja, ik heb geen X.
Ja, dus dan mis je dit soort dingen. Zo, wat is dat raar, hè, dat hele X. Maar daar wil ik niet over hebben.
Laten
we dat volgende week doen.
Voorheen Twitter.
Ja, voorheen Twitter.
Dat had ik wel. Maar Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, die heeft een interview. Hebben jullie het gelezen?
Nee, ik heb het niet gelezen.
Geen
idee.
Voor de tweede keer alweer.
Delen ervan meegekregen.
Ja. Wat vonden jullie ervan?
Gaat het over dat bericht van een half jaar geleden?
Nee.
Dat het zo'n tiran was tijdens...
Dat was vorig jaar.
Hij heeft nu een excuusinterview gegeven aan de NRC. NRC heeft daar behoorlijk mee uitgepakt.
Zo.
Tering. Nou, dat alleen... Heb je de foto's gezien daarbij?
Ja, die zijn geweldig, die foto's.
Oh. Welk opzicht? Want ik vind het
vooral...
erg. Ja, en andere mensen die denken... Wie is Martijn van Nieuws...
Van het Nieuwsuur.
Het gaat erover dat Martijn van Nieuwkerk... had een burn-out fabriek, namelijk De Wereld Draait Door. En collega's waar hij mee heeft gewerkt... die omschreven hem als een tiran.
Ja, dat weet ik.
En niet mee te werken. En
je moest
op
je knieën om sorry te zeggen.
Ja,
snap ik.
Er was een keer een geluidsman... die had iets niet goed geregeld... Toen was het voor jou is het meneer van Nieuwkerk. Dat
vind ik wel een beetje goed. Om gewoon een beetje streng zijn voor je personeel.
Nou, hij gaat nu deze hoek gaat hij in. Want ik weet hier niks van. Ik ga lekker de polariserende rol pakken.
Het is toch ook gewoon met die Gen Z jongen. Die luisteren gewoon nergens meer naar.
Goed.
Even een beetje aanpakken.
Maar goed, Matthijs heeft een interview gegeven waarin hij heeft gereflecteerd op die aantijgingen.
Gereflecteerd, wel nee. Hij heeft gewoon gedacht, ik moet ergens een keer met een mea culpa verhaal komen, anders is het voor mij over.
Ja, het boetekleed.
Laten we beginnen bij de foto's die jij inderdaad aanhaakte. Want het is dus een interview. Het gaat over best wel iets heftigs. Hè? Die zijn best wel aantekeningen.
Is er iemand dood dan?
Het zijn foto's en daar zie je hem spelen met een hond. Want hij heeft op aanraden van zijn huisarts heeft hij een hond
genomen. Want dan kom je nog een keer lekker buiten.
Ja. En het waren hele luchtige, een beetje. En dan had hij ook best wel zo'n trendy foto met zo'n hoedje op en zo. Het was...
En zijn open mondje natuurlijk, die ook heel treffend werd nagedaan bij Vandaag Insight.
Ja, echt zo'n pijpmondje.
Zo. Precies, ik durf het niet te zeggen, want ik heb een reputatie. Maar
hij werkt bij ProRail. hij gaf dus aan. Ik vond het wel een oprecht interview. Laat ik daarmee beginnen.
Mediatraining, hè?
Tuurlijk. En het is een en er zitten ook weer een paar Franse mooie dingen in en zo. Het is wel echt een Matthijs van Nieuwkerk interview. Maar ook wel het hele beeldende stuk dat hij vertelde. Dat er was dan zo'n cafeetje waar hij altijd in het weekend naartoe ging in zijn huis.
Bij de,
ik hou daar wel van.
Ja,
en hij is daar dan zo vaak naartoe gelopen en dan toch niet naar binnen
met
gegaan.
Met de hand op de kling gestaan en toch gedacht, ik durf het niet.
Ik hou daarvan.
Het is toch, maar
ik moest dit teksten schrijven op mijn opleiding communicatie, media.
Zou die ChatGPT hiervoor gebruikt
hebben? Nou, dat had ik toen nog niet. Maar ik moest dit soort verhalen letterlijk schrijven. Maar voor wat je in de media ging vertellen.
Maar dit is toch... Dit hele...
Mooier maken, hè? Mooie verhalen.
Mensen het voor zich zien. Ja. Dit is hoe hij het heeft verteld.
Ja.
Maar dit is
woord van waar. Maar dat geeft niet.
Een beetje, want mensen als Stefan gaan er met boter en suiker in.
Ik ken de wereld ook, maar...
Dit is zo'n vooropgezet... Deze man wil terug op televisie. Die gaat zo meteen naar SBS6.
Nee, tuurlijk is er een plan.
Dan is er een moment waarop je moet zeggen... Sorry, en dan ga je vooral heel erg vertellen hoe moeilijk het voor jou was. Want ik kon niet meer naar mijn favoriete kroeg. En ik was zo eenzaam dat de huisarts tegen me zei... neem een hond, want dan kom je tenminste nog buiten.
Nee,
het is één groot effectbejag.
Tuurlijk maar, is het,
hij viel bij mij helemaal door de mand toen hij zei... ja, ik heb gewoon nooit doorgehad dat er zoveel mensen hier last van hadden. Als het programma waarbij jij werkt...
Ja.
Zo'n burn-out fabriek is dat mensen om de haverklap verdwenen.
Ja.
Dan dat zegt veel meer over deze meneer dan welk andere quote in het interview. Als dat langs je heen kan gaan, als je zo opgesloten zit in je eigen zijn, dan ben je gewoon af.
Ja. Nee, maar
dan kun je de rest heel zielig zijn over de hand op een deurkruk en dan denk het is jammer dat er geen stroom op stond. Denk ik dan. Dan had je gewoon een goede optater gehad en dan was je misschien een beetje bij de les gekomen.
Nee, maar ik denk dat juist in dat artikel zit ook heel
ik
erg...
Ik wens hem niet dood, hè. Dat het
gewoon even een schokje.
Precies.
Ja.
Gewoon 12 volt is genoeg.
Juist in dat artikel zat heel erg van... De reflectie vond ik ook wel vanuit hem. Van ik heb me ook heel erg afgezonderd voor wat er op die redactie gebeurde.
Dat is alleen maar om te verklaren waarom je het niet wist.
Ja.
Gelul. Nou, het ergste is...
Lulkoek.
Kijk,
je had
denk
het niet
dat...
door. Dat is het belangrijkste. Ja, je bent gewoon van deze wereld af.
Ja, maar ik denk dus dat inderdaad... Dat hij zich niet als een goed leider... Want hij is het gezicht van het programma. En daarmee hoor je bepaalde verantwoordelijkheid te accepteren over... Ik leid ook een team. En tuurlijk... Moet je bepaalde, als je moet presteren, dan moet je daar ook een bepaalde... Maar je hoort te weten hoe het met je mensen gaat.
Precies.
Je hoort te weten wat er op je redactie gebeurt.
Hoe gaat het met jou eigenlijk?
Of hij wist het niet, of hij heeft het wel geweten, maar het heeft hem niet geboeid. Hij zegt
dan
zelf,
ben je dus een narcist.
Hij zegt zelf, het is het eerste kamp. En hij legt ook toe van, ik was nooit op bedrijfsfeestjes. Ik zonderde me af van de redactie. En ik geloof hem daarin wel. Want hij heeft altijd in interviews best wel aangegeven van... ik ben een Einzelganger en ik sluit me heel erg af voor... Dat zat altijd al wel in die interviews. Alleen toen zag hij het zelf volgens mij als iets goeds. Zo van, ik focus me op dat ene uurtje televisie. Dat moet zo goed mogelijk zijn. En ik doe er alles aan om mezelf dan in de juiste staat te krijgen. Dus ik luister naar al mijn behoeftes. En daar ga ik voor de volle 100% voor. En daar was hij altijd heel trots op. En nu de reflectie vond ik wel heel erg... Ik geloof hem wel dat hij daar nu naar terugkijkt van... Misschien is dat niet handig geweest.
Tuurlijk, dat geloof ik ook.
Maar je herkent toch zelf ook wel als je in een dagelijkse flow zit... Ik bedoel, ik ben er zelf ook heel slecht in om even afstand te nemen... En om te reflecteren van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... En waarom doe ik dat? En soms dan zegt mijn vriendin ineens van... Je bent wel heel erg met jezelf bezig geweest de laatste tijd. En dan denk ik... Vrek, dat is zo. En
zeker.
Kijk, ik heb een gelijkwaardige positie met mijn vriendin. Maar Matthijs heeft natuurlijk van oorsprong, omdat het programma zo'n succes is. En omdat ook de publieke omroep altijd alles heeft weggehouden bij hem, omdat het programma moest blijven scoren. Dat er niemand meer is die tegen jou durft te zeggen: Matthijs, het gaat niet goed hier.
Dat ben ik helemaal met je eens. Tuurlijk, fantastisch. Er is alleen een diepere reden waarom hij dit interview geeft. Als ja, je nou daadwerkelijk zegt, als je voorgelogen bent, mensen hebben dingen bij je weggehouden, bla bla bla, dat soort dingen, dan ga je gewoon niet meer terug die wereld in.
Het enige wat ik niet geloofde in dat stuk is dat hij zei: ik kijk wel wat ik ga doen.
Nee, dat is natuurlijk onzin. Daar geloof ik geen klote van. Hij gaat gewoon weer terug op tv. Ja. Als je dan echt ballen hebt en als je dan echt eenzaam, een Einzelganger bent en zo, bla 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 bla, en je bent zo genaaid door de wereld waarin je werkt, dan zeg
draai
je
door.
Precies. Ja. Dan zeg je: dit is een interview waarin ik mijn kant van het verhaal een keer vertel. En ik concludeer dat ik hier in deze wereld niet meer moet werken. Want hij is giftig, ook naar mij. En ik wil andere mensen niet meer in deze situatie brengen. Maar die is inherent aan deze wereld. Dus ik kom daar niet meer terug. Ja. Maar dit hele ding is natuurlijk alleen maar om een pad vrij te maken. Om vervolgens gewoon weer op televisie te verschijnen. In diezelfde wereld waar die.
Maar hij kan nooit meer uitvallen tegen iemand. Hij moet het anders uitpakken.
Ik vind dat een beetje onzin. Want je weet als je in de media gaat werken, het is gewoon een harde wereld. Voor weinig geld, voor veel uren.
Ja.
En iedereen doet kut tegen elkaar. Want het is allemaal ellebogenwerk.
Ja.
En allemaal, ik wil vooraan staan. Want misschien kom ik dan net even iets hoger in de schaal terecht.
Ja.
Dat weet je van tevoren. Ben je er niet voor gemaakt? Ga dan lekker bij de redactie, bij de Telegraaf zitten. Of
je ziet dat ook
daar
veel.
Daar is niet heel veel anders.
Ik bedoel, ik heb zelf een mediastudie gedaan. Ik heb hem nog niet afgemaakt. Maar wel veel van mijn klasgenoten wel.
Hoe oud ben je nou al wel niet?
Ik ben nog steeds met mijn scriptie bezig.
Ik hoorde dat Carlo Boszard hetzelfde is. Zou ik ook niet verwachten.
Nee, maar dat soort verhalen. Maar
ik ken iemand die daar een stage heeft gelopen bij Life and Cooking. En dan denk je nou, zo'n leuk gezellig programma.
Zijn. Ja, maar ik weet nog, toen ik in 2013 een mediastudie deed, toen was het al mensen die zeiden van: oh, ik heb bij de Wereld Draait Door een stage aangevraagd. Dat zal zeiden gewoon: kijk wel een beetje uit. Dus dat was bij ons op die opleiding. Maar ik zie ook heel veel mensen die mijn opleiding hebben gedaan, die 2-3 jaar in de media hebben gewerkt en daarna toch iets anders gaan doen. Omdat het inderdaad een.
Ja, maar je moet het tegen kunnen.
Maar we zeggen wel, denk ik, Koen, als maatschappij op heel veel punten, dit accepteren we niet meer. En dat gesprek op gang komt.
Ik vind dat je dat als individu gewoon moet zeggen.
Wat?
Ja, ik accepteer dit niet meer.
Ik denk dat verandering komt doordat een sector of heel veel individuen in zo'n sector steeds roepen: dit accepteren wij niet meer. En ik denk wel dat wat er gebeurd is bij The Voice, waar het natuurlijk ook gewoon was van: ja, we weten allemaal dat die Jeroen een beetje vies doet naar allerlei meisjes, maar ja, het hoort er een beetje bij. Die cultuur is op zijn bek gegaan. Bij De Wereld Draait Door op een andere manier. Dat moet je natuurlijk wel goed erbij zeggen, want aan meisjes zitten is iets anders dan schreeuwen, vind ik. Op een andere manier ook. En dat zijn allemaal thema's waar het toch is van: dit accepteren wij niet meer. En ik denk dat wel verandering gaat brengen, want presentatoren weten ook, hoe goed ik ook ben, ik kom er niet meer mee weg, alleen dat het feit dat ik goed ben. En ik denk dat dat uiteindelijk wel voor een gezondere mediacultuur gaat zorgen.
Nou ben ik ook niet jaloers op de gemiddelde BN'er natuurlijk, hè? Want op het moment dat jij ook maar 1 keer op een terras zegt: nee, ik wil even niet op de foto, dan ben je een arrogante klootzak.
Ja.
En dat is op de werkvloer denk ik niet anders. Op het moment dat jij een keer chagrijnig binnenkomt omdat je ruzie hebt met je vrouw of met je maîtresse, je moet altijd voorkomend zijn. Ja. En dat legt ook al een druk op je. Dus ik ben ook niet jaloers op dit soort
en
mensen.
En iedereen gedraagt zich raar tegen
ook
je.
Ook dat nog eens
want
een keer.
Niemand doet normaal tegen
klopt.
Je.
Dus het is een hele rare positie. Dus ik ben ook niet jaloers. En ik heb ook echt wel een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een soort van begrip voor waar die mensen in zitten. Maar Matthijs van Nieuwkerk, nee, dat is
gecanceld.
Echt, ja, uitzonderlijk moeite met die man. En ook met dit, het is een zeer berekenend. En daar
geschreven interview ook natuurlijk wel. Hè? Dat is wel een beetje laffig natuurlijk.
Maar die foto's niet hoor.
Misschien moet
je
een podcast maken
gezeten,
met ons.
Deze meneer foto's.
Je leert toch beter in een omgeving met andere mensen erbij, dat je dan ook een lichte vorm van groepsdruk ervaart daadwerkelijk op te letten.
Wat een fantastische zoomer heb je uitgekozen deze week,
ja,
Stefan.
Ja, hij past erbij.
Dit was voor deze week vrijdagmiddagfeestje in podcastvorm. Lekker knisperend vers in je podcast-app. Wil je ons wat laten weten? Neem dan even contact op via de Gram. Dat kan gewoon, hè?
Of, via onze redactie. We hebben geen idee wie dat zijn, maar ze zijn.
Of TikTok. Matthijs is een stagiair die we hebben aangenomen. Die heet van Nieuwkerk.
Die wil graag weer een beetje stappen zetten in de media. Ja, daar ben ik helpen.
Volgende week dan zijn we er weer met 3 onderwerpen in 10 minuten. Met een creatieve zoemer. Tot dan.
Dag.
Bye.
Tot ziens.